dit was de week van de verwarring over de cijfers. En we gaan het straks hebben over de afbrokkelende status van de culturele elite. Maar nu eerst, wat doen we met de Nederlanders in het kalifaat? Trump zet Europa klem. Neem je jihadisten terug, want wij laten ze straks lekker lopen. Het kabinet heeft eergisteren gereageerd dat overweegt alsnog vrouwen terug te gaan nemen. En is dat nou een goed idee? En wat moet er gebeuren met de mannelijke strijders? Er zitten ruim 300 Nederlanders in het gebied. De meeste zijn minderjarig aan tafel. Edwin Bakker, hoogleraar te Leiden en verbonden aan de politieacademie. U doet onderzoek naar terrorisme, naar radicalisering. En u schreef samen met Peter Grol het boek Nederlandse jihadist. En Marion van Zan, welkom, hoogleraar jeugd en educatie. Gespecialiseerd in extremisme vanuit pedagogisch perspectief, moet het plechtig zeggen. En Ruud Koopmans, hoogleraar sociologie aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. U komt deze week met dit boek, professor Koopmans, Het vervallen huis van de islam. Ik heb het ademloos gelezen en ik vond het een somber boek. Want de conclusie zou zijn, in 1979 heeft de islam een fatale afslag genomen. We weten het allemaal, de Ayatollahs namen Iran over. Afghanistan, daar kwam de Taliban op tegen de Russen. En de grote moskee in Mekka werd bezet. In plaats van dat ze de verlichting omhelsden, de moderne tijd ingingen, hebben ze gekozen voor fundamentalisme. Wij kunnen dit probleem, als ik dat boek lees, dus helemaal niet oplossen.
Nee, dat is een probleem. De islamitische wereld, kan je zeggen, heeft in 1979 de verkeerde afslag genomen. Het islamitisch fundamentalisme is ook zeer succesvol geweest om zich over de wereld te verbreiden. Dat had natuurlijk deels te maken met de toevalligheid dat in de landen waar het fundamentalisme sterk was, ook veel olie in de grond zat. En er dus heel veel geld beschikbaar was voor het verbreiden van die ideologie. Het thema waar we vandaag over spreken, IS, is eigenlijk alleen maar de laatste verschijningsvorm van een probleem waar we al 40 jaar mee te maken hebben. IS is natuurlijk lang niet de enigste islamistische terreurgroep. Het is misschien de ergste. Dat is dan een nek-aan-nek race zeg maar, met Al-Qaeda, Al-Shabaab en Boko Haram en nog veel
andere. Ze zijn allemaal vrij pittig in de omgang, ja.
Ja, maar dan zijn er natuurlijk nog een hele reeks regimes die op het fundamentalisme gestoeld zijn. En die deels natuurlijk even erge misdaden begaan, of bijna even erge misdaden begaan als IS. Saudi-Arabië.
Daar is de discussie natuurlijk. Moeten wij de ex-IS-gangers gaan opvangen, berechten, vastzetten? Geldt ook nog eens een keer voor de kinderen. Vindt u dat wij er op een naïeve manier over discussiëren?
Ten dele wel. Ik denk als je beseft dat IS deel is van een groter probleem in de islamitische wereld. Een probleem dat uiteindelijk alleen maar binnen de islamitische wereld zelf opgelost kan worden. Dan zou natuurlijk de ideale oplossing ook voor de berechting van IS-strijders zijn dat die in de islamitische landen van herkomst zelf berecht worden.
Ze moeten daar berecht worden, ja, want het zijn oorlogsmisdadigers.
Het zijn oorlogsmisdadigers, het zijn ook natuurlijk landverraders ten opzichte van Nederland. Het zijn Nederlanders die voor een organisatie zijn gaan vechten die openlijk de oorlog aan Nederland had verklaard, aan het Westen had verklaard, die dat ook openlijk tentoonspreiden in video's. Dus er kon geen misverstand over bestaan. Als je daar naartoe ging, ging je vechten voor een land dat Nederland vijandig gezind was, dat Europa vijandig gezind was en dat ook volkerenmoord bedreef, slavernij invoerde.
Het was geen groot geheim, dat hebben ze zelf allemaal uitgevind op het internet. Edwin Bakker, Trump zegt nu, die Syriëgangers, wij gaan ze niet opvangen. Misschien halen ze een paar Amerikanen naar Amerika. Maar Europa moet zijn eigen handeltje maar afhandelen.
Ja, er wordt gezegd dat dat een dreiging is, maar dat is het niet. Het is gewoon een hele nuchtere constatering. Zelf halen ze die mensen wel terug, hebben ze de dag daarna gezegd, om ze ook te berechten uiteraard, want ze hebben hele verschrikkelijke dingen daar gedaan. En die heeft gezegd, ik maak mij zorgen als Europa dat niet doet, dat ze vroeg of laat een keer in Europa op de stoep staan en aanslagen gaan plegen. Dus doe daar wat aan. Ja. Dus hij vraagt om controle.
Ja, en inmiddels is het kabinet, Marion van Zan, is om in die zin. Ze hielden zich natuurlijk eerst stil. Even een paar dagen over nagedacht. En nu komt er dan een kabinetsbrief. Misschien moeten we er toch een paar terugnemen. Ja. Om erger te voorkomen misschien. Want anders gaan ze illegaal de grens over.
Nou, volgens mij hebben ze het voornamelijk over de vrouwen. Mm-hmm. Vrouwen en kinderen. Daar is al heel lang discussie over. Maar er is nu een rechtszaak gaande. En daarbij vraagt de advocaat aan de rechter om die zaak af te sluiten. Ze weten precies waar die vrouwen zijn. Er is een arrestatiebevel tegen die vrouwen. Het OM wil die vrouwen hier berechten. Ze weten precies waar ze zijn, ze kunnen ze vinden, maar er gebeurt niks.
Hoe zou dat in zijn werk gaan? Dan ga je de vrouwen daar, die zitten in kampen. Hoe worden die opgespoord?
Nou, die hoeven helemaal niet opgespoord. We weten precies waar ze zijn. Ze worden ook regelmatig bezocht door de MIVD. Die praten met ze. Die weten ook precies hoe die vrouwen er nu in staan. Hoe hun idee is ten aanzien van IS. Dus ze hebben heel veel informatie over die vrouwen. Mm-hmm. Er zijn journalisten die in die kampen komen. Er zijn ouders die die kampen bezoeken. Dus niet helemaal niet zo ingewikkeld.
Maar u zegt dus eigenlijk, de regering moet ze actief... mensen met een Nederlands paspoort naar Nederland terughalen. Ja. Meneer Bakker, is dat een verstandige gedachte?
Ja, ik vind dat verstandig. Bovendien, een deel van de overheid vraagt ze dat ook te doen. De rechtbank vraagt ze dat te doen. Nou, we hebben de middelen. Een tijd geleden kon je nog zeggen, nou, het is te onveilig om daar naartoe te gaan. Mm-hmm. Maar je kunt dat gewoon doen. En ook die Koerden hebben gezegd, nou ja, zeg maar wat je, hoe je het wil hebben. We brengen ze wel naar de grens. Ja. Recentelijk hebben ze dat nog gedaan. Hebben ze een aantal mensen naar de Irakese overheid gebracht. Dus het is niet gevaarlijk. We kennen de mensen.
Hoe stellen
we
dat echt voor? Er wordt de Gulfstream van de regering vliegt in en de dames en heren... zitten business class vliegen terug weer naar Nederland?
Er zijn een aantal landen die dat gedaan hebben. Ja. De president van Indonesië en van Tsjetsjenië heeft inderdaad zijn presidentiële vliegtuig ter beschikking gesteld. Ja. Ik zie het Rutte niet doen.
Nee. Nee, maar... Hij heeft een grote vliegtuig tegenwoordig. Er kunnen een hoop in, hoor.
Ja, er is altijd wel wat met die Gulfstream. Dus ik denk dat ze gewoon naar de grens gebracht kunnen worden. En vervolgens moeten ze naar een consulaat gebracht worden, Erbil of ergens in Turkije.
En voelt u ook dat dat een verantwoordelijkheid is van de Nederlandse regering? Want het zijn wel onze terroristen, hè?
Ja, nou, je kunt zeggen idealitair. Ze hebben hun misdaden en grote misdaden begaan. Ze hebben inderdaad zich aangesloten bij de meest verschrikkelijke organisatie. Ja. Dus ik vind het logisch dat het land zelf, als het daartoe capabel is... dat ze zeggen, ja, wacht even, dat is hier gebeurd. Wij willen daar zeggenschap over hebben. Wij willen dat voor die mensen veroordelen. Maar dat kan in een aantal gevallen niet, in de meeste gevallen niet. Want ze zitten niet in een land. Ze zitten in Syrië, in een deel dat bezet wordt... Of
dan zegt professor Koopmans, je kan ze beter ter plekke berechten. Zij hebben gekozen als die haatgangers om het paradijs tegemoet te gaan. Ze wilden sharia, dan krijgen ze sharia. Dan moeten ze daar maar doen. Ja. Dan moet Assad ze maar berechten.
Ja, alleen ze zitten niet in een gebied dat onder controle is van Assad. Ja. En wij erkennen ook
het regime van Assad. Je zou ze terug kunnen geven aan Assad.
Koopmans? Ja, mijn punt is ook niet dat je ze door Assad zou moeten laten berechten.
Erkent het rechtssysteem
Nee, het gebied van wat IS controleerde bevond zich ten dele in Irak en bevond zich ten dele in Syrië. En in Irak, in Iraks-Koerdistan ook in andere delen van Irak die door IS gecontroleerd werden, zou zoiets best wel mogelijk zijn. Mm-hmm. Dat is een relatief zekere regio. En er zijn een aantal voordelen van berechting in de regio. De eerste is dat ik inderdaad vind dat de mensen die de slachtoffers zijn geweest van IS... bijvoorbeeld de Yazidis of ook allerlei andere religieuze minderheden... die hebben geleden onder IS en ook al hebben geleden onder onze IS-strijders... Ja. Dat die het recht hebben om in hun regio te zien dat die mensen hun verdiende loon krijgen. En dat recht geschiet. Dat is één. Het tweede is, het vinden van bewijsmateriaal zal niet zo makkelijk zijn vanuit Den Haag. Dat zal ook makkelijker gaan als het in de regio gebeurt. En een derde argument, ook vanuit het oogpunt van de rechtsgang en het verzamelen van bewijsmateriaal. Als we de IS-strijders allemaal naar hun landen van herkomst terughalen, dan vernietigen we eigenlijk de structuur die erachter zat. He, dat was een internationale terroristische organisatie. Die mensen kwamen daar allemaal samen, begingen daar hun misdaden... en we gaan ze dan allemaal apart als Britten, als Nederlanders... als Duitsers, als Indonesiërs berechten. Dus de verbindingen die daar bestaan... en ook de informatie uit de ene rechtszaak die misschien van belang is... voor een andere rechtszaak, dat gaat allemaal verloren. Het wordt allemaal geïndividualiseerd. En daar ben ik bang voor. Daar ben ik ook bang voor als we het dan gaan hebben over deradicalisering. Want er wordt er gedaan alsof we te maken hebben met een probleem van een individu. Maar het is niet een probleem van een individu. Het was een hele organisatie en het is een probleem van islamitisch fundamentalisme.
Zullen we eens
veel
een onderscheid maken tussen de verschillende terugkeerders? Want sommigen keren dan voor de eerst terug hier. Dat zijn namelijk de kinderen. Dus je hebt de kalifaat, de mannen. Dan hebben we de vrouwen en dan hebben we de kinderen. Laten we even kort eerst even de mannen, met meneer Bakker. Wat doen we met de mannen?
De mannen zijn potentieel het gevaarlijkste. Die hebben heel veel ervaring daarop gedaan. Verder doorgeradicaliseerd. Een aantal van hen, als ze vrijkomen, zien zich misschien verplicht... of willen zelf om voor IS aanslagen te plegen. Dus dat betekent bewijs verzamelen om ze kijken... of je ze zo lang mogelijk in de gevangenis kan krijgen. Ze hebben echt verschrikkelijke misdaden gedaan. Dan kan het zijn dat we nu niet het bewijs hebben... maar als er later nog iets komt, dan kan dat natuurlijk altijd nog... En in de gaten blijven houden. Overigens gaat een deel wil zeker ook niet terugkeren. Dus het is maar de vraag of ze allemaal terug willen en kunnen keren.
De vrouwen. U heeft veel contact met een aantal, hoe noemen we dat eigenlijk? Kalifaatbruidjes?
Jihadbruiden.
Wat een gezellige benaming.
Ik noem ze nooit zo, maar ja.
Zijn ze te redden als ze terugkomen?
Degene waar ik contact mee heb, in ieder geval, daar heb ik goede hoop op. Dat zijn vrouwen die bij IS hebben gezeten, die daar een soort vijfsterren jihad hebben verwacht waar ze heen gingen. En ze zijn daar terechtgekomen en het leven pakte daar heel anders uit. Dus de meeste van hen...
Oh, wat zielig.
Ze zijn niet zielig, hoor. Ze zijn helemaal niet zielig.
Nee, maar dat zijn vrouwen die daarheen zijn gegaan... terwijl ze konden zien op YouTube, we wisten het allemaal... dat Yezidi-vrouwen verkracht werden, op de markt als slaven werden verkocht.
Allemaal waar.
En ze zijn willens en wetens daarheen gegaan. Inderdaad, met het naïeve idee dat daar een islamitisch paradijs gesticht zou worden. En daar zijn ze nu over teleurgesteld.
U kent er een aantal.
Zo is dat niet gegaan. We hebben vaak het idee dat die vrouwen bij IS weg willen... op het moment dat het kalifaat begon in te storten. Veel van die vrouwen die wilden eigenlijk al, na een paar maanden, wilden die al weg.
Ja, omdat het al heel snel tegenviel voor hen zelf.
Goed, voor hen zelf, dat is waar.
Die wilden niet terug omdat ze plotseling zagen... IS is een misdadige organisatie. Dat wisten ze al en daarom gingen ze.
Maar hoe weet jij dat allemaal zo? Want je praat
niet met ze. Omdat wij allemaal dat op het internet konden zien.
Maar je hebt het internet.
Dus ook, gebruikt in haar propaganda. Ja,
Je hebt het internet. Je hebt het internet, hoe die vrouw op internet praten. En je hebt de gesprekken die je met ze voert. Ik voer die gesprekken met ze, dus ik weet precies hoe ze er nu in staan.
Je gelooft alles wat ze je zeggen.
Ik geloof nooit alles wat ze zeggen, maar ik check heel veel... En deze gesprekken zijn gebaseerd niet op een paar gesprekjes van een paar uurtjes... Ja. Maar dat maandenlang, urenlang gesprekken met die vrouwen, dingen gecheckt. Dus het is helemaal niet zo dat ik als een naïef wezen die vrouwen geloof. Ja. Wat ik zie, is dat vele van die vrouwen een ontwikkelingsproces hebben doorgemaakt. Ik heb het dan nog niet eens over deradicalisering. Het zijn echt vrouwen die er nu heel anders in staan dan toen zij gegaan zijn. Ze zijn als 18, 19 jaar gegaan. En je zegt, je gooit het heel erg op ideologieën. Heel veel van die vrouwen zijn gewoon een man gevolgd waar ze van hielden.
Is dat niet een heel seksistisch standpunt? Ja. Ze waren zo naïef, ze gingen achter hun man aan.
Die vrouwen waren heel erg naïef en dat zeggen ze zelf ook. Ze zeggen, wij waren heel erg naïef, wij waren dom om al die propaganda te geloven. Als Rutten ons idioten noemt, dan heeft hij gelijk. Weet je. Die vrouwen staan er heel erg helder
in. Is dat niet om gewoon een beetje in het gevlei te komen... om in Nederland weer lekker gebruik te maken van alle sociale voorzieningen?
Ze hebben er natuurlijk geen belang bij om... negatieve dingen over zichzelf te vertellen. Mm-hmm. Maar als je hun leven daar hoort, hè, hoe zij praten over hun leven, hoe het gegaan is... dan begrijp je wel waarom zij op een gegeven moment gezegd hebben van... nou, IS, daar kunnen wij niet meer achter staan. Okay. Omdat zij een heel ander idee hadden van wat IS was.
De vrouwen die u dus althans sprak, was Koopman zeker wat anders over. Er was een interview met een van de leden van de Hofstadgroep, Jason Walters. Mm-hmm. Walters heet hij geloof ik in het Financiële Dagblad gisteren. Hij is gederadicaliseerd, hij is zelfs academicus geworden. Mm-hmm. Hij heeft 9 jaar vastgezeten en die zegt... jongens, stop nou eens met die christelijke reflex van barmhartigheid. Jullie zijn veel te naïef.
Ja, nou ja, ik ben het daar niet mee eens. Wat hij in het interview doet, is bijvoorbeeld voor doodstraf pleiten. Ik denk niet dat wij daar nu moeten gaan voor pleiten. Hij pleit zelfs voor het afschaffen van het kinderrechtenverdrag. Of in ieder geval kunnen wij het kinderrechtenverdrag niet aanpassen aan de huidige...
Ja, oké, okay, maar nu zegt hij wat hij allemaal verder nog beweert. Maar hij vindt onze samenleving te soft. Het probleem is de groot koophandel.
Nee, we zijn helemaal niet te soft. Want we wachten al zo lang om die vrouwen terug te halen. Dus we zijn juist heel hard.
Het probleem is niet zozeer barmhartigheid. Het probleem is christelijk schuldgevoel. Wij hebben een neiging in Nederland en ook in brede zin in Europa... om het probleem van radicalisering te zien als een probleem dat veroorzaakt is door ons... Het is discriminatie en uitsluiting die ervoor gezorgd heeft dat ze hier weg wilden, dat ze zich hier niet thuis voelden. En het is de schuld van George Bush en van Israël dat het allemaal in Irak en Syrië zo'n zootje is. Denk ik, als je de geschiedenis van inderdaad 40 jaar fundamentalisme die ik in mijn boek beschrijf, bekijkt, dat is geen steekhoudende verklaring. En ik denk dat is ook waar ik bang voor ben. Ik zie heus wel dat als we geen alternatief hebben... als het alternatief is dat die mensen op vrije voeten komen... en dat ze geen proces krijgen.
Dat is het helemaal niet. Tegelijkertijd, er gaat geen maand voorbij of er worden mensen veroordeeld in Nederland. We behoren wat dat betreft in Europa tot de landen die
wordt
dat heel systematisch...
Wordt vaak gezegd, na 8 jaar staan ze weer buiten.
Ben ik het mee eens?
Meneer
Bakker, denkt u dat bijvoorbeeld de zogenaamde jihadbruiden... Wat natuurlijk een term is die gewoon... We zouden gewoon moeten zeggen, gewoon leden van een van de misdadigste terroristische organisaties die de wereld ooit heeft gezien. Mm-hmm. Punt. Ja. Dat die de maximumstraf zullen krijgen voor lidmaatschap van de terroristische organisatie van 15 jaar.
Nee, er moet ook grotere straf. Ik vind dat onvoorstelbaar.
Als dat zou gebeuren, ja, dan zou natuurlijk helemaal voor zijn.
Nee, levenslang vind ik niet. Daar ben ik helemaal geen voorstander van. Maar ik vind de straffen te kort. En Jason Wolters, overigens over barmhartigheid gesproken. Hij is natuurlijk na terugkeer ook geholpen. Ik heb nog mooi zijn scriptie mogen beoordelen. We hebben hem in dienst genomen. Dus ik bedoel, ik heb me daar ook over
een bepaald... Hij is het voorbeeld van iemand die dus kennelijk te redden is.
Ja, maar hij moet wel hulp hebben. En die hulp hebben wij hem zelf aangeboden bij de Universiteit Leiden. En daar heeft hij goed gebruik van gemaakt. Ik ben blij met zijn bijdrage aan het debat. Ja. Maar hij is ook verder gekomen, eruit gekomen dat hij hulp heeft gekregen. Dus dat vind ik wel belangrijk om
te doen. We gaan een ander stapje maken. Er is een hele discussie in Engeland losgebarsten over een jihadbruid, Shamina Begum. Enorm debat erover. Is met een Nederlandse jihadganger geweest. Die is inmiddels geloof ik gesneuveld. Heeft een kind. En omdat die Nederlander... dat kind is dus ook Nederlands. Engeland heeft inmiddels haar het staatsburgerschap afgepakt. En nu is dus de vraag, moet zij in Nederland opgevangen worden met die baby?
Nou, ik denk dat dat niet zal gebeuren als je ziet wat de discussie de laatste maanden is geweest.
Als ik nu kijk naar de regels voor de Nederlandse, voor de kinderen, is volgens mij het sentiment, de kinderen moet je opvangen.
Ja, maar weet je niet of het kind ook van deze man is. Daar gebeurt van alles. Er zijn veel vrouwen. Ze hebben over Jason Wolters. Zijn schoonzus heeft geloof ik kinderen van 3 verschillende mannen daar gehad. Dus ik denk dat we eerst maar eens heel goed moeten kijken of dat
een
feit is. Ja. Een DNA-test. Nou,
dan algemeen. Wat moeten we met die kinderen doen?
Opvangen.
Er zijn zo'n 175 kinderen van jihadgangers met een Nederlands paspoort.
Ja, maar er zullen geen 175 kinderen meer zijn. Er zullen ook wel een behoorlijk aantal kinderen reeds omgekomen zijn.
Ja.
Dus we hebben het niet over 175 kinderen. Maar die kinderen zijn meegenomen door hun ouders heel vaak naar het kalifaat. Of zijn daar geboren. Die hebben geen enkel schuld aan wat hun ouders hebben gedaan. Mm-hmm. Of waar hun ouders hebben voor gestaan. Want het is niet zo dat alle jihadbruiden daar geweld hebben gepleegd. Helemaal niet zelfs. De meesten hebben gewoon binnengezeten. Dus die kinderen... Ja, die leven in erbarmelijke omstandigheden. Ik heb dagelijks contact met mensen die in de kampen zitten in Noord-Syrië. En dat is echt ongelooflijk wat die kinderen doormaken.
Er zijn heel veel miljoenen kinderen in de wereld die onder erbarmelijke omstandigheden leven.
Dat is allemaal
het stoort me heel erg.
Maar dit zijn Nederlandse kinderen.
Het mag erbarmelijk zijn, maar echt erbarmelijk. Dat zijn de kinderen van verkrachte Jezidische vrouwen bijvoorbeeld.
Maar wat stel jij dan voor?
De kinderen van al die Koerdische strijders die om het leven zijn gekomen.
Wat stel jij dan voor? Moeten die kinderen daar blijven in die kampen? En moeten we ze verzuipen als katjes zoals vaak op het internet gezegd?
Het is niet onze eerste prioriteit, laat ik dat maar zeggen. Maar goed, als we tot een berechting van de vrouwen zouden komen. En inderdaad zouden komen dat we de ouders, voor zover die nog in leven zijn, uit de ouderlijke macht ontzeggen. Mm-hmm. En dan proberen inderdaad die kinderen te resocialiseren. Dan ben ik daar wel voor. Maar ik zou er dan ook voor zijn dat we minstens evenveel geld steken in hulp aan de slachtoffers. De kinderen die de slachtoffers zijn, die weesjes zijn.
Maar
ik wil van de pedagoog even een antwoord hebben.
Hier te lamenteren
dus welke kinderen zijn... Even over van de pedagogen weten. Er wordt wel eens geschreven... hele jonge kinderen zijn gewoon te resocialiseren, niks aan de hand. Als ze ouder dan 1 jaar of 10 zijn, zijn ze waarschijnlijk niet te redden.
Nou ja, het idee heerst dat zij kunnen getraind zijn. Hè. Kinderen vanaf 9 jaar kunnen getraind zijn.
Daar hebben we voorbeelden van gezien.
Ja, daar hebben we voorbeelden van gezien. Dus je moet het, denk ik, geval per geval bekijken. Maar we hebben het, als we het hebben over de kinderen die in die kampen in Noord-Syrië zitten, zijn allemaal bijna kinderen onder de 10 jaar. Mm. Die daar geboren zijn. En ja, het enige wat je kan doen voor deze kinderen is zo goed mogelijk opvangen. Ik heb kinderen gezien die inmiddels teruggekeerd zijn uit het IS-gebied. Ja. Dat zijn hele gewone kinderen.
U zegt dat het zo goed mogelijk... Of kunt u zich voorstellen dat bijvoorbeeld Nederlandse belastingbetalers denken... Ja, zo goed mogelijk opvangen. Er zijn andere problemen in de wereld. Zoek het
uit. Maar vroeg of laat komen ze terug. En dan heb ik liever dat we nu een oplossing bieden... dat we ze nu proberen te reïntegreren... Ja. Dat we over 5 jaar ze terugkrijgen en een enorm probleem hebben. Ze hebben een paspoort, ze hebben niks strafbaars gedaan. We moeten ze dan terugnemen. Wat hebben we dan in huis? Ja. Dus ik vind het We kunnen wel heel principieel of heel stoer van alles roepen. We hebben gewoon een rechtsstaat waar we ons aan moeten houden. En gewoon pragmatisch zijn. Pragmatisch het probleem, het veiligheidsprobleem centraal stellen. En ik zou niet vanuit zielig of wat. Ik vind dat die mensen verschrikkelijke dingen gedaan hebben. Ik vind dat er hogere straffen moeten zijn. Maar voor de veiligheid voor Nederland laten we het verstandigste doen. Ja. En dat betekent een case-by-case benadering. Kijken wat we terug kunnen halen om het onder controle te krijgen. En ja, we kunnen heel veel andere dingen doen voor de kinderen die daar slachtoffer voor zijn.
Het is veel,
maar we moeten
het is
voor onze veiligheid...
Het is vele malen gevaarlijker om die kinderen daar te laten. Nu heb je gezinnen met 5 kinderen onder de 10 jaar. Over 5 à 10 jaar heb je 5 terroristen. Hmm. Want die kinderen, als ze daar opgroeien, ja, wat ga je nou verwachten dat die kinderen gaan worden?
Maar dan moeten we eigenlijk alle kinderen uit het Midden-Oosten op gaan nemen, als ik het zo hoor.
Ja, maar ja, kijk...
Nou, sommigen zouden helemaal niet terug willen keren. Sommigen hebben geen recht op het Nederlands staatsburgerschap. Ja. We hebben natuurlijk combinaties van uitreizigers die met een lokale vrouw getrouwd zijn. Ja, nou, dan gaan we niet... Ik denk dat we best mogen zeggen, we zijn geen gekke Henkie. Maar een aantal mensen waarvan we denken, nou, die gaan toch terugkomen, vroeg of laat, ook met het recht in de hand, komen die hier... Dan moeten we verstandig zijn en kijken of we die kunnen terugvragen.
Slotvraag. Discussie gaat erover, moeten wij nou in Europa, in Nederland... misschien bij ons in Ardennen of in de Vaalse Berg... weet ik niet, een soort Guantanamo Bay gaan bouwen? Hebben wij dat nodig? Zou dat moeten gebeuren? Bakker.
Nou, ik durf de vergelijking niet aan om onze terrorismeafdeling Guantanamo Bay te noemen. Verre van dat. Maar we hebben hartstikke goede faciliteiten met heel verstandige staf die daar in het verleden heel goed mee om is gegaan. Onder andere iemand als Jason Walters, lang gestraft. Zorgen in de gevangenis op het juiste moment om het andere pad te krijgen. We hebben fantastische faciliteiten om dat binnen de kaders van de rechtsstaat te doen.
Slotvraag, Koopmans. Hoe lang is de wereld nog in de weer met het fundamentalisme? Gaat dit verdampen?
Nou, dat is niet een probleem dat van vandaag op morgen opgelost zal zijn. Er zijn natuurlijk zelfs al zou IS verslagen zijn... zijn er nog vele andere terreurgroepen actief in vele delen van de wereld. Er zijn ook, ik zei het aan het begin ook al... er zijn een aantal misdadige fundamentalistische regimes... in Saudi-Arabië, in Iran, in Pakistan, in Soedan. En ik kan al even doorgaan.
Kortom... Vrolijk boek. Ja. Ik dank u zeer. Gaan we wel even door. Ik dank u zeer voor deze discussie aan tafel. Pretentieus is in tijden van populisme, in tijden van onze eerste minister en zijn partij vrienden, die sneren over de witte wijnsippende elite, wel het ergste wat je genoemd kan worden. Toch schreef Joost de Vries een pleidooi voor echte pretentie. Welkom, Joost de Vries. Hoi. Aangeschoven. Ik heb het met veel plezier gelezen. Het is eigenlijk een essay. Het is eigenlijk een oproep, een pamflet. En ik citeer maar eens even iets. Als het mag. Kort zinnetje. De staat van de culturele pretentie van dit land anno nu is... wie niet weet wie Lord Byron is, hoeft zich niet meer te schamen. En wie het wel weet, is een eikel. Zo, die staat.
Die
Wat
staat,
wil je daarmee zeggen?
Nou, daarmee kom ik terug op iets dat Karel van Dreven een keer heeft geschreven. Echt lang geleden. Heb je het over 1979. Toen vertelde hij in een van zijn paroolcolumns dat... als je les gaf op de universiteit en je liet een naam vallen zoals Lord Byron... en de studenten wisten het niet, dan gingen ze vlug naar huis... en dan belden ze hun moeder om het te vragen of ze pakte de Winkeler Prins erbij.
De Winkeler Prins.
In ieder geval, ze schaamden zich en ze dachten, dit moet ik weten. En toen, en dan heb je het echt dus over 79, zei al, nu schamen studenten zich niet meer.
Ja.
Maar volgens mij is er nu
even
weer...
Even voor de kijker, wie was Lord Byron ook?
Lord Byron was een Engelse dichter uit de romantiek.
Ja.
En volgens mij, en daar kwam die zin vandaan... is er nu duidelijk iets anders aan de hand. Als je wel weet wie Lord Byron is en je laat het blijken...
Is dat verdacht?
Dan is dat verdacht.
Ja?
Ik bedoel, we leven nu in een tijdperk... even heel makkelijk gezegd van het populisme... waarin alles wat naar culturele elite ruikt en smaakt wordt aangevallen. Denk aan PVV'ers die Geert Wilders had het over moderne kunst... die ik mijn ergste vijand niet zou toewensen... De VVD heeft nu de term de witte wijn sippende Amsterdamse stopra elite.
Ik moet me excuseren, ik had echt witte wijn willen schenken.
We hadden hier Chablis
moeten staan. Dat mocht niet van de VPRO, dus juist te vroeg.
Ja, nee. Ja. Minister Wiebes heeft het over kunst als hobby. Ik bedoel, het is duidelijk dat we nu in een discours zitten... waarin een bepaalde culturele ontwikkeling... bijna per definitie soms als elitair en vervelend wordt gezien.
Dan wordt u natuurlijk in de politiek in die zin op uw wenken bediend... dat we hebben er nu een die spreekt Latijn, die schrijft wel zijn boek... die heeft zijn piano de kamer ingesleurd. Dus er is hoop.
Ja,
u weet op wie ik doe?
Ja, hoe heet die jongen ook weer?
Dokter
Thierry Baudet. Kijk, het gekke is met Thierry Baudet... heb ik als wat psychologie van de koude grond. Volgens mij gebeurt er iets heel geks in de intellectuele performance van Thierry Baudet. Ik gebruik hem met allemaal grote namen en denkers aan. En in plaats dat hij die aanhaalt om zich te verheffen, lijkt hij ze te gebruiken om een soort excuus te vinden om aan te sluiten bij hele basale, voorhand liggende populistische angsten over vrouwenemancipatie en migratie. Dus bij hem is een soort van gekke tegenstrijdige beweging aan de hand.
Maar is dat niet precies de ergernis die vaak heerst tegen die witte wijnsippende elite? Dat nu is het Thierry Baudet, die schrijft boeken, die speelt piano. Kwaliteit even terzijde, maar dan doet hij daar iets politieks mee wat u niet zint. Als het links is, is het altijd goed. Als het rechts is, is het eigenlijk verdacht. Noem mij één rechtse intellectueel die wel mag.
Wellebecq. Michel Wellebecq. Gaat een Nobelprijs winnen.
Nederland? Frits Bolkestein is Frits oud in de dagen.
Ja, in Nederland is het dun bezaaid, inderdaad.
Hoe komt dat?
Ik denk wel dat er
Is denken een linkse hobby?
Kijk, in die zin, dat vind ik altijd heel grappig. Kijk naar de partij als VVD, waarin minister Zalm ooit zei van er zijn twee vormen baden, of het is een warmbad of een bloedbad. Maar het bloedbad gaat nooit over ideologie. Mm-hmm. Het punt is natuurlijk dat inderdaad bij de linkse clubs is er volgens mij een groter intern debat. En inderdaad manifesteert zich dat inderdaad meer aan de intellectuele kant. Misschien moet je ook wel zeggen dat kunst heel veel te maken heeft met empathie. En in je verplaatsen in iemand anders. Misschien zie je dat wel meer bij de linkse partijen.
Misschien
bij
met de wereld
partijen.
Verbeteren, veranderen.
Dat misschien heeft het daar ook wel mee te maken, ja.
En hoe kijkt u naar de kranten? En als je Handelsblad, Volkskrant, toch de kranten van het weldenkend deel der natie, zou je kunnen zeggen. Zij zich ook een anti-intellectualisme? Ik kan niet eens
anti-intellectualisme, ja. Het grappige is natuurlijk, in tijden van populisme is een enorme behoefte naar een vorm van eenheid. En alles wat heel erg afwijkt, is verdacht. Dus dat kunnen immigranten zijn, dat kunnen transgenders zijn, dat kunnen kunstenaars zijn, dat kunnen intellectuelen zijn. Het gevolg is dat, wat je denk ik wel ziet bij sommige kranten, is dat er mensen die zich heel nadrukkelijk, laat ik het zo zeggen, dat Pierre Bourdieu, de Franse socioloog, had over distinctiedrift. En er zijn mensen gebruiken cultuur en ze gebruiken kunst en ze gebruiken hun smaak om zich te onderscheiden van anderen. In deze tijd is onderscheiding een beetje eng, zo wordt het vaak gezien. Ik denk dat wat je bij veel media ziet en bij veel kranten ook wel ziet, dat ze dan juist als het op cultuur aangaat, dat ze toch wel bewust een poging doen net even iets minder serieus te doen. Ik bedoel,
Om het toegankelijk te maken.
Ja, maar kijk, de Den Haag-afdeling van de krant hoeft niet toegankelijk te zijn. Dat wordt door specialisten geschreven, een economieafdeling ook. En bij de Volkskrant zie je dan opeens dat ze een blik BN'ers opentrekken om de eerste 10 pagina's van romans te bespreken. Daarmee wil je heel duidelijk laten zien, oké, wij nemen dit even iets minder serieus.
Een blik BN'ers, ik voel me niet direct aangesproken, maar waarom mag een BN'er niet een boek lezen en dat becommentariëren?
Ja, kijk, iedereen mag een boek lezen
en dat
becommentariëren. Hij weet er minder van.
Ja?
Ja, ik hoop niet dat je dan aangesproken voelt. Maar kijk, het punt is natuurlijk dat stel je hebt professionele critici. Ik ben er één van, dus ik pleit nu voor mezelf. Je kan een boek lezen en dan vind je het een goed boek of je vindt het een slecht boek. Prima. Het punt is dat een criticus niet alleen dat boek leest, maar die leest de hele dag door boeken. Dus die heeft een veel bredere blik over wat er nu gebeurt. Is iets modieus, is het niet modieus? Je kan zien of iets origineel is. Dus uiteraard is het altijd maar een mening, ook van de criticus. Maar die van de criticus is natuurlijk gestoeld op veel meer kennis en expertise.
En dat staat eigenlijk ter discussie. Er wordt vaak gezegd, een feit is ook maar een mening.
Ja.
Dus een hoogleraar, of het nou een medicus is, of het is een literator. Ach ja.
Ja. Ja, nee, dat staat op een gekke manier onder druk. Ik bedoel, ik heb het idee dat kennis überhaupt onder druk is. Kennis een beetje verdacht is.
Hoe komt dat ook door de moderne tijd waarin je niets meer hoeft te weten, want alles kunt opzoeken?
Nou, er zit natuurlijk een essentieel verschil tussen kennis en informatie. Ik bedoel, kennis is iets dat je jezelf hebt toegenomen, dat je jezelf hebt toegediend, je hebt erover nagedacht, het zit in je vaste bestel. En informatie is iets dat je op je telefoon opzoekt. Het probleem is dat als je iets tot je hebt genomen en erover nagedacht, dan heb je een afweging gemaakt. Als je iets vlug even uit de kast grijpt, van het internet haalt, voelt het. Ja, dan weet je eigenlijk niet echt wat de waarde er precies van is.
Ja. Is het boekje schrijven met de titel Echte Pretentie zelf eigenlijk een pretentieus project?
Ja, ik dacht van laat ik nu gewoon een keer. Ik bedoel, ik ben vaak genoeg in mijn leven voor pretentieus uitgemaakt. Dus als ik dan een keer een boek over
laten we ervoor uitkomen.
Dan kan ik er maar het beste voor uitkomen, inderdaad.
Oké, dat is in ieder geval eerlijk. Wat gaan wij verliezen als we niet meer een culturele elite hebben die zich mag uiten?
Het gekke is, een tijdje terug hadden we minister Zijlstra, of minister staatssecretaris was hij toen, die een soort van campagne tegen de culturele elite voerde ten tijde van Rutte 1, van de bezuinigingen. En die zei eigenlijk, het publiek bepaalt wat goede kunst is. Mm-hmm. Een interessant idee is. Maar als je daar even over nadenkt, dan kom je erop neer dat Justin Bieber aanzienlijk een belangrijke muzikant is dan bijvoorbeeld Rolling Stones. Want Justin Bieber heeft helaas veel meer... Ik denk niet dat dat iets is waar... Ik denk dat mensen heel instinctief heel goed voelen dat er wel degelijk onderscheid is tussen die verschillende vormen. Ik vind het heel moeilijk als minister Wiebes zegt dat kunst een hobby is. Ik bedoel, ga je terug naar het krijttijdperk, maakten mensen al schilderingen op de muur. Zodra de boekdrukuitkunst werd uitgevonden, schreef iedereen een boek. Ik bedoel, het vertellen van verhalen en het maken van kunst is een essentieel onderdeel van hoe we nadenken. Wat het is om een mens te zijn. Dus wat mij betreft, als iemand als Wiebes zegt, het is een hobby, dan mist je iets van het menselijk bestaan.
Het wemelt nog steeds in dit schone land van de musea, van de culturele instellingen, van de theatergezelschappen, noem maar op.
Ja.
Er worden meer boeken geschreven dan ooit. Of ze ooit gelezen worden, weet ik niet.
Maar... Ze worden niet verbrand in ieder geval. Ja.
En dus staat er wel heel veel op het spel op dit moment. U schrijft het boek ook weer. Ik kan het iedereen aanbevelen. Maar het is toch voorhanden voor wie het wil zien.
Voor wie het wil zien, is het zeker voorhanden.
Er zijn meer gymnasia dan ooit. Er zijn meer hoger opgeleiden dan ooit. Wat is het probleem?
Wat is het probleem? Is denk ik dat er een gekke kramp aan de hand is. En ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar ik schrijf voor de Groene Amsterdammer. Ik schrijf boeken. Het is behoorlijk teleurstellend als je door gekozen zittende politici wordt uitgemaakt als een soort van elitair, wijndrinkend monstertje.
Ik wil dat eigenlijk heel graag. Ik vind het prachtig.
Ja, nee, ja, goed.
Ik kan me niets schelen. Ja,
ja, ik zou ook altijd willen dat het me niks kan schelen. Ja. Maar de praktijk is dat het me wel scheelt. En je wil heel graag dat mensen... Nu klink ik heel zalvend, hoor. Maar je wil dat mensen zichzelf kunnen ontwikkelen en volle potentieel uit zichzelf kunnen halen. En kunnen leven over wat ze belangrijk vinden. Ja. En als je dan de hele tijd een politiek discours hebt waarin wordt gezegd, dit is wel belangrijk, dit is onbelangrijk, op totaal redelijk triviale manier, dan staat er iets onder druk.
Ik kan u maar één ding aanbevelen. Voorwaarts met de strijd.
Moedig voorwaarts.
Ik dank u zeer.
Gerard Reve altijd. Ja.
Moeten wij cijfers die uit Den Haag komen wantrouwen? Het leek er deze week wel een beetje op nadat er een rel uitbrak over de stijgende energienota. Wordt het nu plus 108 euro, zoals het kabinet aanvankelijk beweerde, of plus 334 per huishouden? De onafhankelijke rekenmeesters belanden in de vuurlinie. We gaan erover praten met Mike Akkermans, hoofdredacteur communicatie en nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daniel Muge, hoogleraar politieke aritmetiek aan de Universiteit van Amsterdam. En Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer. Heren, welkom. Te beginnen met Arno Visser. Dat hele gedoe met die cijfertjes over die energienota, verraste dat u?
Nee. Nee, ik denk dat iedereen wel kon weten dat die cijfers toe zouden nemen, de uitgaven toe zouden nemen. Twee redenen. Het was jarenlang van tevoren aangekondigd.
Ja.
Dus het was beleid om een extra opslag te heffen en die opslag die zou toenemen. Dat wisten we allemaal. En het tweede is, we hebben allemaal een slimme meter in de kast. En we kunnen allemaal een app hebben die verbonden is met die slimme meter. Dus je kunt vanaf 1 januari volgen wat de uitgaven zijn. Dus ik was niet zo verbaasd.
Dus toen je de staatssecretaris Mona Keijzer in de Kamer hoorde zeggen, nee, het blijft 100 euro, meer wordt het niet, allemaal bangmakerij. Wat dacht u toen?
Ja, toen was ik verbaasd en blij dat we een onderzoek in gang hadden gezet dat in mei uitkomt en dat die geldstroom in beeld brengt.
En had u toen niet het idee van, ik stuur even een appje, ik bel even met een van de bewindslieden?
Nee, want dat is
want
niet
ze maken
rol.
Een fout.
Ja, ja. Nee, dat is niet onze rol. Dan moet je weer in allerlei staatsrechtelijke discussies terechtkomen. Maar iedereen heeft recht op zijn eigen fouten, zijn eigen discussies. Het is onze rol.
Maar ziet u het dan een beetje handen wrijven?
Op een moment...
Nee, maar hoe gaat dat dan? Want u denkt, oh nee, Mona, dat is niet waar.
Nee.
Nee?
Ik zit aan A, zit ik niet handen wrijvend erbij. Ten tweede moeten we ook wel een beetje nuchter omgaan met mensen en organisaties die fouten maken.
Ja.
Het punt is niet dat je fouten maakt. Het punt is als je niet meer leert van je fouten. Dan gaat er pas echt iets mis.
Dat moet even blijken. Dan Mike Akkermans van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het eerbiedwaardige. Ja, hoeveel onderzoekers werken er eigenlijk met CBS?
Nou, in totaal hebben we zo'n 1800 voltijdsbanen bij het CBS.
Ja?
1800.
1800.
Ja. En dus iets meer mensen, want er werken mensen part-time.
Ja. Hoeveel rapporten per jaar? Nou, we brengen wel duizenden nieuwe tabellen of updates van tabellen per jaar uit. Waarvan zo'n 700 met echte nieuwsberichten. Ja. Waarin we goed uitleggen wat al die cijfers betekenen.
Ja, want dat, u was dus ook de bron van die 334 euro waarmee die energienota omhoog gaat.
Ja, ja. Nou, dat was op basis van realisaties in de maand januari. Kijk, dan komen wij in beeld. Wij kunnen zien hoe het daadwerkelijk ervoor staat in de Nederlandse samenleving. Ja. Wij meten die cijfers en we kunnen dan ook zien en laten zien hoeveel het dan kost.
En, hè, en als u dat dan aan ziet komen als CBS, want u ziet die cijfers ook een tijdje eerder dan ze natuurlijk in een persbericht naar buiten gaan. Heeft u dan de neiging om even met de minister te bellen? Die,
nee, wij zien ze niet eerder. Hè. Wij zien ze pas als ze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Dat was pas in januari. Dus ja. Toen de staatssecretaris
dat was al een maand geleden, hè?
Ja. Ja, maar we hebben ook begin februari al deze cijfers uitgebracht. Ja. Dus we begonnen al met die inflatie over januari, 2,2% hoger. En dan gaan we ook onderzoeken hoe dat dan komt, waar die stijgingen dan zitten.
Maar ziet u dan, als er zo'n Haagse discussie heeft, voelt u zich als CBS dan verantwoordelijk voor, laten we zeggen, we helpen die politici een beetje op weg dat ze geen domme dingen zeggen?
Nou, we helpen ze vooral door heel goed te meten wat er daadwerkelijk gebeurt in de samenleving. Mm. En dat ook heel snel en goed naar buiten te brengen. Dat doen we bijvoorbeeld door met media samen te werken. Ik kom zelf uit de journalistiek. Ik heb jarenlang als journalist gebruik gemaakt van cijfers die het CBS en trouwens ook planbureaus modellen naar buiten brengt. En dus daarmee bedienen wij de politiek. En niet alleen de politiek, ook onderzoek, wetenschap en ook die media. Om te zorgen dat er een heel goed maatschappelijk debat plaatsvindt.
Ja, Daniel Muge, die berekeningen, dan komt er een bedrag uit 334 euro in plaats van 108 euro. Is er iemand die deze getallen op zijn nota ziet? Het is zo'n bevroren gemiddelde van alles. Waar je denkt, ja, gaat het over mij?
Nee, dat gaat zeker niet over jou. Dat gaat ook niet over mij. Het is inderdaad een gemiddelde. Ik vind dat dat een nuttig getal is. Omdat op het moment dat je het vergelijkt met het cijfer dat Mona Keijzer eerder naar buiten had gebracht, dan geeft dat duidelijk aan in welke richting wij ons bewegen. Maar ik vind dat je gelijk hebt. Zo'n Nederlands gemiddelde, dat laat ook direct zien wat de beperkingen zijn van dit soort cijfers. Want het is inderdaad, dat heeft niet direct iets te maken met mijn woning of jouw woning of uw woning. Maar dat is een grof. Ja, dat geeft een richting aan, niet meer, niet minder dan dat.
Zo te horen komt u uit het gezellige land van de Oostenburen. Zijn wij Nederlanders meer bezig dan andere culturen, dan andere landen om ons heen met die cijfertjes?
Ja, absoluut. Ja. Daar is natuurlijk. Rond Prinsjesdag bijvoorbeeld, die hele rekencircus met wat zijn nou de implicaties voor koopkrachtcijfers.
Ja, dan ligt er zo'n dikke miljoenennota. Gaat iedereen alleen maar bladeren naar de laatste pagina. Wat zijn de koopkrachteffecten?
Dat is mij, niet alleen uit Duitsland, maar ook elders, is mij dat niet bekend. Dat is wel echt, dat zit heel diep in het culturele en bestuurlijke Nederlandse DNA.
Hoe komt dat? Men roept er eens professor Timberg, oud-Nobelprijswinnaar, de planmatige economie, dat is de basis van het van het cijfermatige denken.
Ik denk dat hij inderdaad was de eerste, was een gedeelte Nobelprijs, maar hij was inderdaad ook de eerste die won. Dat is een belangrijk aspect, maar dat is ook volgens mij iets wat ik op zich wel koester. Namelijk de ambitie om een hele nuchtere beleidsstelsel te hebben. Dus je wil niet zoveel bombardie, je wil niet veel pomp en circumstance, maar gewoon dat je helder uitzoekt. Hoe zit het nou eigenlijk? En dat vind ik op zich een hele goede ambitie. Ik ben alleen bang dat het soms een beetje te ver doorslaat.
Arno Visser, hechten wij te veel aan die cijfers?
Nee, we hechten niet aan te veel aan die cijfers. Alleen je moet je wel realiseren wanneer je met toekomstmodellen werkt, dat het maar toekomstmodellen zijn en dat ze houvast bieden, maar niet de werkelijkheid zelf zijn. Mm-hmm. En ik ben het eens met het feit dat in Nederland veel meer gebeurt dan in andere landen. Dat herken ik wel. En misschien is dat ook wel de teleurstelling van de afgelopen 2 weken. Dat men dan verbaasd is. Hé, maar wacht eens even, we hadden toch die prachtige modellen. Ja. Waarom komen ze niet uit? Ja, modellen komen nooit uit. Ze zijn een ondersteuning van je keuzes. Je moet alleen niet vergeten, gedurende de rit, af en toe eens even te kijken of je wel daar bent waar je dacht te zijn. En dat is iets wat mij wel opvalt. De Rekenkamer doet onderzoek niet naar de toekomst, maar naar het verleden. We kijken of we het realiseren. Ja. En heel vaak komen we erachter dat mensen een model nemen voor 10 jaar... en dan zeggen, nou, dan gaan we na 10 jaar kijken of we er inderdaad gekomen zijn. Ja. Nee, dan moet je dus om de zoveel tijd blijven kijken of je op schema
evaluaties
zit.
Evaluaties,
ja, en dat gebeurt heel weinig.
Het gekke is, u zegt dan, dat hebben we altijd, okay, het besluit is genomen, er wordt zoveel geld ergens in gestopt en er wordt eigenlijk nooit meer navraag gedaan.
Nou, dus een goed voorbeeld is de verbetering van de luchtkwaliteit, de terugdringing van de luchtvervuiling. Dat gaan we dan afspreken. Dan hebben we 3 bestuurslagen die zich daarmee bemoeien. Ja, dat is heel verstandig.
Slecht, ja.
Nee, maar de provincie, de gemeente en het Rijk. Maar dan vergeten we van tevoren af te spreken dat je op dezelfde manier het geld mee moet houden en op dezelfde manier de maatschappelijke resultaten bij moet houden. Mm-hmm. En dat je tussentijds moet evalueren. En dan spreek je dat in 2006 af. En ga je dat in 2016 evalueren. En dan kom je er vlak van tevoren achter dat het geld niet vergelijkbaar is en dat maatschappelijke resultaten niet overeenkomstig in beeld geraakt. Mm-hmm. En dat is het gekke. Dat gebeurt dus ook heel veel in Nederland. Dus aan de ene kant die modellen gebruiken. En aan de andere kant weer niet de nuchterheid hebben om te zeggen... hé, maar dan moet je toch wel tussentijds iets inbouwen om te kijken of we het realiseren.
Nou, en ik heb ook een beetje de indruk eigenlijk dat omdat wij... toch nog even terug naar dat voorbeeld op Prinsjesdag met die koopkrachtencijfers... en die plaatjes van hoe pakt het dan voor welke bevolkingsgroep uit. Want dat was wel iets wat ook een beetje terugkwam nu in die discussie over die PBL-cijfers, over die energierekening. Dat er toch dan een geest begint te leven dat de overheid verantwoordelijk is voor de micromanagement van de koopkracht van iedereen zijn portemonnee. Ja. Dus als je daar te ver in doorzet, voor mijn gevoel, gijzel je ook een beetje zelf. Omdat, al dan niet terecht, maar je een perceptie creëert dat als er dan iets anders gebeurt, nou, dan heb jij gelogen.
De overheid is eigenlijk
En dat
overal...
is natuurlijk eigenlijk helemaal niet hoe het eigenlijk zou moeten werken.
De overheid is eigenlijk overal verantwoordelijk voor. Mike Akkermans, de discussie is natuurlijk ook een beetje de kant uitgegaan van... zijn die planners, zijn die planbureaus, die statistici deugen die wel? Is dat niet allemaal politiek? Het Planbureau voor de Leefomgeving is beschadigd door een aantal Kamerfracties, VVD en CDA in het bijzonder. Dus de politisering van uw werk.
Ja, zeker. Dat zou je kunnen constateren. Ik vind wel dat je het onderscheid moet maken tussen de realisatie die nodig is om te kijken of beleid inderdaad uitwerkt. Ja. Dus je moet eerst heel goed meten wat is er nou gebeurd. En dat moet je vooral vaak doen. Dan moet je ook als politicus vaak op terugvallen. En niet alleen politicus, ook onderzoek. Mm. Vervolgens heb je natuurlijk die prognoses, die modellen die die planbureaus hanteren, waar onze cijfers van de CBS als input gebruikt worden. En uit die modellen, daar zou je kunnen zeggen, daar komen natuurlijk voorspellingen. Die kunnen gebruikt worden, die worden gebruikt in de politiek voor meningen.
Maar misschien ook vaak misbruikt.
En activisme misschien wel.
Ja, heeft u vaak het gevoel van die cijfertjes van ons worden eigenlijk een beetje uit zijn verband gerukt?
Nou, dat komt wel eens voor. Maar ik klaag het minst over de cijfers van het CBS. Die worden eigenlijk wel heel goed gebruikt, vinden wij. Maar dat komt misschien ook wel omdat we ze heel erg goed uitleggen tegen.
En omdat u terugkijkt, Centraal Planbureau, die vooruitkijkt, is natuurlijk lastig.
Dus op het moment dat je gaat voorspellen op basis van cijfers... Dan dreigt het misbruik, dan dreigt het vooroordeel... Dan dreigt vooral het winkelen in die voorspellingen. Want dit komt mij wel uit, dit deel van die voorspelling. Dus daar ga ik mee de verkiezingsboer op. Ja. Dat zou kunnen.
In feite heeft u dus een vrij veilige club, dat CBS. Wat me opvalt bij het CBS, je kan online kijken tegenwoordig... een prachtige studio ingericht, alle verhalen worden verteld. Vroeger werd er gewoon een lullig persberichtje uitgestuurd... en dan moesten we het mee doen. En jullie zijn zelf een soort nieuwsdienst geworden.
Nou ja, kijk, op verzoek van jullie, van Buitenhof, van de Nederlandse media... Wij beantwoorden de vraag om die cijfers veel beter uit te leggen. Dat moet toch wel, want we brengen duizenden nieuwe tabellen per jaar uit... over alle onderwerpen die in Nederland spelen. Van zorg, onderwijs, tot bevolkingsgroei, tot heel veel economie. Nou ja, als je die zomaar over die muur van de samenleving gooit... dan weet je zeker dat het vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd.
En dus doet u het maar zelf, ja.
Nou nee, wij interpreteren het niet, maar wij leggen heel erg goed uit... wat onze cijfers kunnen betekenen aan die media. En we leggen nog veel beter uit wat ze niet betekenen. Dat kunt u ook zien in onze berichten. Je mag dit en dat niet concluderen, zeggen wij heel vaak.
Precies, en merkt u dat de media dat dan ook wel...
Ik vind dat de Nederlandse media dat heel goed zijn gaan doen. Dus je klaagt er helemaal niet over. En ze doen dat ook misschien zelfs wel veel beter dan mensen die meningen hebben in allerlei social media. Of ook soms wel eens in de politiek. Als mensen verkiezingscampagnes gaan voeren, ja.
Oké. De Visser. De politiek trekt het ze nu dan uit zijn verband. Hè. Ze shoppen natuurlijk in de cijfers wat ze goed uitkomt. Bijvoorbeeld met verkiezingsprogramma's zie je het altijd. De werkgelegenheidseffecten in het jaar 2040. Dan denk ik altijd 2040. Dat is alsof het kabinet Den Uyl had voorspeld hoe het er nu vandaag in Nederland bij.
Ja, maar u zegt nu net bij de vorige vraag ze misbruiken. En nu net zegt u ze shoppen. Volgens mij is dat het probleem niet dat mensen met slechte bedoelingen erin zitten. In de hele Kamer niet. De vraag is of je het op de juiste manier gebruikt. En je kan bijvoorbeeld een scenario te optimistisch inschatten. Ja, als een organisatie met 3 scenario's komt en je neemt alleen maar het meest positieve... Ja, dan gaat de werkelijkheid je inhalen. Dat gebeurt vaak. Dat is niet misbruiken. Dat is eerder een vorm van wensdenken. Je moet niet altijd het positieve scenario denken. En hoe verder in de tijd... Het is net met een weersvoorspelling. Hoe verder in de tijd, hoe onzekerder je bent. Maar ik vind wel dat media en politiek elkaar dan gevangen houden. Hoor. Want als een debat voor de verkiezingen alleen maar gaat... over koopkrachtwolkjes, 3 cijfers achter de komma... Ja, dan doe je er zelf ook aan mee.
Maar het gekke is, de politici doen altijd een disclaimer... in ieder geval het kabinet van jongens, luister, koopkracht zijn geen garanties. Ja. En toch op de een of andere manier komt het altijd in een frame... dat het verabsoluteerd wordt.
Ja, dat klopt.
Wiens schuld is dat?
En dat is niet iemands schuld per se. Dat is misschien is het wel die cultuur waar we heel lang in zitten... dat we erg hechten aan die projecties. Dat we erg hechten aan scenario's uit een nuchtere manier. Maar erin alleen af en toe wat minder nuchter mee omgaan. Ja. En dan verabsoluteren. Ja, en dan worden drie cijfers achter de komma in 2030. Ja, ja. Voor je het weet zit je in de scène van Cote en Bie.
Het nuchtere Duitse oordeel is gewenst aan tafel. Nu.
Ja, kijk, wat mij opvalt is dat... En er is eigenlijk een groeiende kloof, voor mijn gevoel, toch wel tussen de beleving van veel burgers daarbuiten en wat wij met die economische kerngetallen, zo 1, 2, 3, heel goed kunnen vatten.
Ja.
Want je kan eigenlijk zeggen dat veel van die indicatoren, het BBP, inflatiecijfers, werkeloosheidscijfers, die zijn eigenlijk, hebben die hun beste tijd gehad in de jaren 50, 60, toen we nog in zo'n soort fabriekseconomie zaten. Werkgelegenheid, dat ging om mannen die naar de fabriek gingen, 5 of 6 dagen de week. Vrouwen waren vooral thuis. Productie, dat ging om dingen die in fabriek gemaakt werden.
Ja.
En zo. En we leven nu in de 21ste eeuw in een wereld waar de economie veel waziger is geworden. Dat vloeit allemaal in elkaar over, work and play en zo. En dat is veel moeilijker te vatten. En dat schept ook gauw de ruimte voor mensen om te zeggen, ik zie hier cijfers.
Ja.
Maar die sluiten toch niet echt direct aan bij mijn eigen beleving.
Statistici wel onrecht aan. Hoor. Want, en ook de onderzoekers van de planbureaus. Maar zeker wij bij het CBS zijn heel erg bezig met juist veel meer in beeld te brengen dan alleen dat ene cijfertje. Die ene inflatie, die ene werkloosheid. Wij brengen alles in beeld. We brengen indicatoren bij elkaar. We laten zien hoe de contrasten zijn tussen de verschillende.
Maar mijn vraag is eigenlijk, brengt u niet te veel in beeld?
Nou, dat is, wij moeten alles in beeld brengen waarmee je de samenleving kan beschrijven. Ja. En het is aan de politiek of aan de media om daar het juiste uit te halen.
Ja, ik vind niet dat we te veel in beeld brengen.
Nee, zeker niet.
Integendeel, we brengen heel vaak appels en peren in beeld.
Maar is alles meetbaar?
Ja. Er is heel veel niet meetbaar en er is heel veel wel meetbaar. Zeker. Maar de vraag is dat je het op zo'n manier in beeld brengt dat je er wat aan hebt. En een van de dingen die je ziet in Nederland, dat we als het kabinet een maatschappelijk doel wil realiseren en laat dat gemeenten doen, dat ze niet van tevoren afspreken hoe die gemeenten dat daar moeten meten.
Ja.
Hetzelfde geldt in het onderwijs. Of je het nou over de kwaliteit van leraren hebt of de werkdruk in het onderwijs. Dan zeggen ze, nou, er is een bedrag voor beschikbaar. Maar hoe je later moet kijken of dat bedrag ook een bepaald resultaat heeft gehad, daar is heel veel niet meetbaar.
Maar nu is het... Het mooie aan een cijfer is dat het een heel complex verhaal kan inkoken tot iets wat op één kantje past. Dat doen cijfers voor ons. Hele complexe werkelijkheid terugbrengen naar iets wat je in 1, 2 zinnen kan samenvatten. Ik vind het een ontzettend goede zaak dat het CBS en ook elders in Nederland, dat wij onderkennen dat de maatschappij veel ingewikkelder is. Maar het neemt er niet van weg dat om dat in het politieke proces in te laten leiden, daar vindt op een gegeven moment altijd een vernauwing plaats, een soort trechter, waar dat steeds verder wordt ingekookt. En uiteindelijk heb je toch dat ene A4'tje waarin staat, dit zijn de drie cijfers. Ik zeg niet dat het schuld is van het CBS of van de Rekenkamer, maar daar zit een spanning op dat je zegt, je wil die hele complexiteit, die wil je weergeven, maar we leven in een tijd die steeds gehaaster wordt, het moet sneller gaan. Ja. 280 tekens, daar moet het in kunnen staan. Kun je het daar niet samenvatten? Nou, dan heb je, weet je, dan ben je het al kwijt. En die spanning, dat is volgens mij een gronddilemma in hoe onze maatschappij werkt. En als we niet ook eerlijk tegenover onszelf en burgers en anderen zijn, zeggen van, daar zijn grenzen aan. Hoe zijn we dit dicht kunnen timmeren? Ja. Dan
voel je het van. Gaat die burger dat accepteren? Vanochtend kwam een onderzoek van Maurice de Hond, de grote onderzoeker, binnen. En daar blijkt dat 60% van de Nederlanders, cijfers uit Den Haag, sowieso niet meer vertrouwt.
Nou, wij zouden zo'n onderzoek nooit maken of doen. Je kan niet via mensen zelfstandig laten beantwoorden op zo'n vraag, zeggen dat dit de werkelijkheid is. Je moet dat veel breder en
maar is er een vertrouwenscrisis tussen de burger en de cijfermaker?
Nee, want wij zien in onze cijfers dat bijvoorbeeld het vertrouwen in instituties, in de rechtsstaat, ook in de media trouwens, maar zeker in het parlement, veel hoger is. En dat meten we veel degelijker.
Maar als,
en dat is boven de 70%.
Voor wat het waard is bij de Hond, maar dan zegt hij, als hij dus de vraag stelt aan mensen, denkt u dat uw koopkracht erop vooruit gaat? Is het kennelijke antwoord vaak, nou ja, dat zeggen ze nou wel, maar dat zal wel tegenvallen.
Ja, dat is een mooi antwoord. Wij doen het consumentenvertrouwenonderzoek waarin deze vragen ook zitten. Ja. En dat doen we op een hele representatieve manier voor de hele Nederlandse samenleving. Mm. Op een andere manier dan dit onderzoek van Peil.nl. En dan blijkt dat mensen daar veel gematigder op antwoorden. Mm. Het vertrouwen is overigens wel aan het dalen, dat zien we. Maar het is de afgelopen weken, maanden heel erg hoog geweest. Dus daar zie ik wel verschillen met dat soort onderzoek.
Is de president van de Rekenkamer het hiermee eens? Want u brengt massa's rapporten uit waar het eigenlijk, zal niet zeggen wanbeheer, maar het kan beter, hè, de overheid.
Nee, zeker geen wanbeheer. Kijk, we leven wel in een heel keurig land als Nederland, waar we van kleine dingen grote dingen maken. Dus wij moeten ook weer oppassen dat onze rapporten wel weer goed gebruikt worden. En wij brengen heel veel dingen in het licht die beter hadden gekund, maar daar zijn ze ook voor bedoeld.
Ja.
Wij gaan niet iets onderzoeken waarvan we denken dat het is perfect voor in orde. We gaan kijken naar een onderwerp waarvan we denken dat zou beter kunnen. Daar is iets en dan hopen we ook dat het gebruikt wordt.
Ja.
Want ik zei in het begin al, fouten maken is één ding. Niet leren van fouten, dat is een ander ding. Mm-hmm. En daar moeten we ook af en toe wat nuchterder en niet zo hysterisch mee omgaan. En meteen grote krantenkoppen over blunders en zo, want dan durft niemand meer wat.
Ja.
Het gaat erom dat je ergens van leert, dan moet je het bijhouden, dan moet je het meten, dan moet je het in het goede verhaal brengen. Ja, dus dan moet je wel volgtijdelijk kijken hoe zaken georganiseerd zijn. En dan is de vraag, hoe kunnen we het morgen beter doen?
Interessant nu met die discussie over die energiecijfers was dus dat het Planbureau voor de Leefomgeving heeft, nou ja, oude cijfers. Dat hebben ze nooit geheim gehouden. Dat is gewoon 2017 basis. Het Centraal Planbureau komt met cijfers, dat zijn andere cijfers. Dat zijn de koopkrachtcijfers van het kabinet. Maar nu is de situatie dus zo dat het kabinet zegt, nee, dat komt wel goed met die koopkracht. Jullie moeten niet naar die planbureaucijfers kijken, dat komt wel goed. Dit is voor een burger niet uit elkaar te trekken. Die denkt gewoon, jongens, wat is dat voor een zooitje? Kan er één cijfer komen? Mag het gewoon deugen?
Mag er één cijfer komen?
Ja, dat ja,
dan,
niet,
en als je, dat, als je daar ja beantwoordt, dan doe je ook iets fout.
Ja.
Er kan nooit één cijfer komen.
Dat is vaak het verwijt ook. Het ja, ene cijfer ja. kan de hele samenleving niet beschrijven. Dus je moet meerdere cijfers brengen.
En bovendien is politiek ook het afwegen van belangen. Wat voor de een voordelig is, is voor de andere nadelig. En dat maakt dat vak van politicus zijn ook zo ongelooflijk moeilijk.
Mm-hmm.
Er is niet één cijfer, er is niet één duiding. En uiteindelijk moet je een afweging maken. En zitten wij allemaal aan de makkelijke kant wat dat betreft. Want hè, ons instituut meet achteraf.
Ja, ja,
geven wij
ja.
achteraf hoe beter had gekund. Dat is altijd makkelijker dan van tevoren de keuze maken.
Maar ik denk bijvoorbeeld dat dat iets is wat je misschien ook dan op de lange termijn... Ik vind eigenlijk dat we cijferwijzer moeten worden, ja. wat dit betreft. Dus inderdaad, nou ja, we hadden net even over de overheidsbegroting. Dat wordt natuurlijk op heel veel verschillende manieren in kaart gebracht. En daar worden hele krappe definities van overheidsschuld gemeten. En dan bredere definities, fiscale impact van pensioen, liabilities en zo. Maar, dus ik heb daar ook samen met collega's onderzoek naar gedaan hoe eigenlijk die overheidsschuldenmeting werkt. Maar wat je dan ziet is... dat die statistici zeggen, van, nou, we hebben hier 10 verschillende manieren... hoe je dat zou kunnen meten. Als je goed kijkt, dan zie je precies wat er aan de hand is. Ja. Maar vanuit de politiek kreeg je toch gauw de vraag... van, nou, maar geef me nou, maar hoeveel schulden hebben we nou echt?
Ja.
En met zo'n dashboard van 10 verschillende dingen, daar kan ik niks mee. Dus ik denk eigenlijk dat je ook al vroeger naar het onderwijs... ook op scholen al kinderen moet aanleren dat je zegt... je moet dat met een korreltje zout nemen zonder dat je daar cynisch over hoeft te worden. Precies. Je moet het op de juiste plek kunnen zetten.
Ja.
En niet te zeggen, nou, het is of helemaal te gek...
Dus dit is voor
of helemaal dat, ja. dat je...
Een taak, we moeten cijferwijzer worden, mooi ja. begrip.
En het woord dashboard is er wel een goeie. Je hebt verschillende cijfers voor je, verschillende metertjes... en je moet ze met elkaar in verband kunnen brengen. En dat moet je leren. Je moet er niet cynisch van worden als het niet precies ja, klopt. Je moet ermee leren omgaan.
Ja. Maar de vraag is of de politici... U heeft zelf een politieke achtergrond. Alle leden van de Rekenkamer zijn nou ja, politieke benoemingen. Mag ik de politieke benoeming noemen?
We zijn door de Tweede Kamer ja. benoemd, ja.
Ja. ja. Is dat op zichzelf al niet een beetje gevaarlijk... dat allemaal politici dat soort banen krijgen? Zou je dat niet juist neutraal in de fijn, wetenschappelijke hoek
dat is ook een fijne diskwalificatie.
ja, door de
omdat je een bepaalde achtergrond hebt, ben je al niet meer ergens voor geschikt.
Zeg ik niet. Okay. Maar ik kan me voorstellen dat in het zo gepolitiseerde debat... al snel wordt gezegd, ja, ja. maar dat is de ex-VVD'er.
Nou, dat hoor ik nooit.
Precies wat ik zei, dat hoor je toch
niet. Dat hoor ik nooit.
Nee. Dus dat valt mee.
En we hebben, we hebben een college van 3 en we wegen dat goed af. Ja. We hebben onderzoeksmethodes waar dat allemaal eruit gefilterd wordt... als je dat soort dingen zou willen. Dat zou niet eens kunnen. En daarbij zou ook meer eer te na zijn.
Maar ja, goed, ik zeg het eigenlijk, omdat er was op een gegeven moment een discussie met 50PLUS... en Krol die dan zegt... het CPB krijgt de opdracht van het kabinet om de cijfers te manipuleren. Ja, ja, sjoemelen, zei
daar,
die.
Dat daar moeten we ook, laten we daar ook even voor waarschuwen. Kijk, dat het maatschappelijke debat of soms het politieke debat... zo polariseert en zo versimpelt... en dat dingen ook zo worden misbruikt... dat mag je die onderzoeksinstituten en ook de Algemene Rekenkamer... en ook de planbureaus niet verwijten. Hè?
Hmm.
Juist die onderzoeksbureaus zijn heel erg genuanceerd... zijn heel breed, zijn zeer onafhankelijk. Het staat ook in de wet dat ze onafhankelijk zijn. Als dan een politicus zegt... jullie zijn niet onafhankelijk, dan is dat de verantwoordelijkheid van de
politicus. Ja, maar tenslotte, als er dan uit een enquête bijvoorbeeld zou blijken intern... dat 80% van het Planbureau voor de Leefomgeving GroenLinks stemt... dan weet ik al wat de PVV en het Forum voor Democratie roepen.
Ja, wie gaat dan zo'n enquête doen?
Kan, en intern doen alle bedrijven organisaties doen dat, stel.
Ja, maar dan zou je toch eigenlijk...
Ja.
Maar zolang jij niet aan kan tonen aan mij... dat er echt iets mis is met de berekening die uit voortvloeit... Ja, ik heb vooralsnog, geloof ik, in de professionele integriteit... van de mensen die daar werken.
Ja.
En totdat het tegendeel is bewezen... Ja. Nou, heb ik daar geen moeite meer wat die mensen stemmen.
Nee, ik dank
u. Nou ja.
Ik denk dat u een wijs slot. Ik zit een beetje te pesten. Dat is ook nodig. Dat is mijn rol. Ik dank u zeer. Dit was Buitenhof. Nog een hele fijne, prettige voorjaarszondag. Volgende week zijn we er weer. En op deze stoel zit dan Diana Matroos. En wilt u nou zo'n uitzending Buitenhof bijwoont? Zo spannend. Gaat u dan naar tvtickets.nl. Dank.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.